Laatstelijk waren wij in Openbaring, laatste hoofdstukken, waarin gesproken wordt over een oordeel over Babel, zoals in het Oude Testament aangekondigd, en waarin blijkbaar de gemeente een functie vervult. Het neemt echter niet weg dat in het algemeen de gemeente ook betrokken is in de prediking van het evangelie in het bijzonder en dus van het woord Gods in het algemeen in die betrekkelijk korte periode waarin van het begin af aan het evangelie gepredikt moet worden aan een onwetende mensheid. Althans een ongelovige mensheid, voor zover dat wat anders zou zijn. Immers na de opname van de gemeente is heel de gemeente weg en begint de prediking van het evangelie opnieuw, volgens de gebruikelijke volgorde, namelijk beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde, vanaf de opname van de gemeente, tot aan begin van de 1000 jaren, door het oordeel over Babel en over die twee beesten en hoe ze maar genoemd worden. Ik persoonlijk denk dat wij in Openbaring 14 trouwens ook de gemeente tegenkomen in de vorm van één engel. Dat is in Openbaring 14, waar wij zijn vlak voordat het oordeel over de wereld voltooid wordt eigenlijk, maar waar we precies zijn doet er ook weinig toe. Maar in die uiteenzetting in Openbaring 14 is in de eerste plaats opnieuw sprake van 144.000 verzegelden, dienstknechten van God, om zo te zeggen, met een uitdrukking ontleend aan Openbaring 7, waar ze geïntroduceerd werden. Maar u weet hoe dat is, hè? De gangbare regel is dat je toch minstens 2 schriftplaatsen moet hebben waar iets geleerd wordt. Wel, we krijgen er 2, 1 in Openbaring 7 en 1 in Openbaring 14, nog een keer. Dus waar die 144.000 genoemd worden, die beschouwd worden als eerstelingen voor God en het Lam. In vers 4 is dat van Openbaring 14. En ze zijn eerstelingen op de aarde, dat wil zeggen naar aardse maatstaven. Zij zijn dus eerstgeborenen en inderdaad verantwoordelijk dus voor de prediking van het woord van God. Namens Israël, of als Israël, zou ook nog kunnen, aan de volkeren. Maar meteen nadat dat gezegd is, staat er in Openbaring 14 vers 6... En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. In de hemel dus, dat is het midden trouwens. Dus ik beschouw het als 2 keer het midden, namelijk de hemel. Hè. Vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen. Dat wil zeggen, vanuit de hemel wordt het evangelie gepredikt. Aan degenen die op de aarde wonen. En dan staat er en, of gewoon namelijk, aan alle natieën, geslachten, taal en volk, zeggende met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. Wel, dit is in de uren zijns oordeels, dit is in de dag des Heren, dit is in de dag zijns toorns, en dit is in de tijden waarin het oordeel Gods komt over de volkeren der aarde. Maar aan de ene kant gebeurt dat weliswaar, aan de andere kant wordt hen het evangelie gepredikt. Naar aardse maatstaven door 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël, dat zijn dus mensen. Ik had bijna gezegd gewoon mensen, maar of ze gewoon zijn weet ik niet, maar mensen zijn het. Maar nadat dat gezegd is, wordt meteen gesproken over een engel die vanuit de hemel op een of andere wijze het evangelie predikt aan degenen die op de aarde wonen. Ik weet niet hoeveel miljard er op dat moment nog zijn, maar het lijkt me toch wel wat veel werk voor één enkele engel. Tenzij dan die engel niet al te letterlijk genomen moet worden, maar inderdaad dat die engel de uitdrukking is van een hemelse macht die inderdaad het evangelie predikt aan degenen die op de aarde zijn. En dat mag langzamerhand niet moeilijk meer zijn, want we hebben al enige weken geleden gelezen over Israëlieten die kennelijk een engel, dat wil zeggen een leraar, meekrijgen die hen bij gelegenheid de weg wijst, de juiste richting aanwijst. Kortom, hen wijst. Onderwijst of bovenwijst of linkswijst of rechtswijst, maar in ieder geval een wegwijzer. Daar gaat het over. Dat zoiets uiteindelijk ook gebeurt, wellicht met de heidenen, heb ik in het Oude Testament niet expliciet gelezen. Ik zeg niet dat het er niet staat. Ik zeg alleen dat ik het niet expliciet gelezen heb. Maar hoe vind je ook zoiets, hè? Het hele Oude Testament doorlezen is de beste methode, denk ik. Maar die is tamelijk tijdrovend. Dat weet ik dus niet. Ik heb het niet gevonden. Maar hier vind ik het denk ik wel. Want het lijkt mij dat deze andere engel uit vers 6 en wat er verder volgt uitdrukking geeft in al deze visioenen aan de werkzaamheid van de gemeente. Nu niet rechtstreeks tot Israël, maar aan de volkeren als zodanig. En als u dan denkt, ja, maar het moet toch via Israël, dan zeg ik weer wat ik dan altijd zeg, de gemeente is toch Israël? Dat is toch Israël? En voor zover mensen op aarde niet langs de normale menselijke weg bereikt kunnen worden, bovendien 144.000 is ook maar betrekkelijk zo'n aantal, wordt kennelijk vanuit de hemel bijgesprongen. Want hoe dan ook, engelen, of in het algemeen hemelse wezens, zouden worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid erven zullen. En dat is precies de positie van de gemeente hemels, de engelen gelijk, zelfs geplaatst boven de engelen van ouds, dat wil zeggen de traditionele engelen. En waar wij deze functie hebben als gemeente ten opzichte van Israël, blijkbaar hoeft het geen verbazing te wekken dat we die functie blijkbaar ook hebben naar de heidenen toe. Per slot van rekening, en ik bedoel ook inderdaad per slot, want dit is de laatste avond uit onze reeks en ook over dit onderwerp. Per slot van rekening zegt Romeinen hoofdstuk 8, want dat vind ik altijd een goed aanknopingspunt, dat de schepping wacht op, vertaald met verwacht, wat ik wat positief vind eigenlijk, maar vooruit. Maar de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Begrijpt u mij vooral goed? Dit schriftgedeelte hier in Romeinen wordt maar zelden begrepen. In het algemeen. Terwijl we dat lied zongen van Da Costa, zojuist. Ja, dacht ik ook, ja, dat klopt. Het is allemaal waar wat de man zegt. Het is geweldig dat die man dat wist. Van Calvinistische huizen en van Joodse huizen. Een duidelijke verwachting van de wederkomst van Christus en van, de hoop van de gemeente dat wij ooit de Heer zullen aanschouwen in heerlijkheid enzovoort. Maar wat ik dan toch in zo'n vers mis, is de Bijbelse gedachte dat wij in die heerlijkheid zullen delen en niet alleen in de zin van we gaan naar hem toe straks en dan krijgen we net zo'n lichaam en hebben we ook zo'n verheerlijk lichaam en dat is het dan. Maar vooral, juist en vooral in de zin van dat we als gemeente met hem betrokken zullen worden in zijn heerlijkheid, dat wil zeggen in zijn koninkrijk. En dat was kennelijk 200 jaar geleden, of hoe lang was het? Iets minder. Toch een beetje te ver weg voor de man. Niet om kritiek op hem te hebben, maar ik stel dat dan maar zo vast. Als bewijs van, nou ja, men heeft dat dan toch in het algemeen slecht begrepen. Hetgeen ook trouwens uit de vertaling blijkt, want u weet hoe dat, heb je ooit wel eens geprobeerd iets te vertalen? Heb je wel eens geprobeerd iets te vertalen wat u niet begreep? Dat is nog moeilijker. Dan heb je echt een probleem. Dan ben je klaar en dan weet je nog niet wat er staat. Het is wel Nederlands, zeg ik dan, maar je begrijpt het toch niet. Al heb je het ook zelf geschreven. Voorbeeld, gebruiksaanwijzingen die we tegenwoordig krijgen. Bij Chinese producten. Daar kun je lezen wat je wil, er is geen woord Frans bij, maar je begrijpt absoluut niet waar ze het over hebben. Nou ja, dat kom je dus in de vertaling soms ook tegen. En hier in Romeinen 8 vind ik dat dikwijls ook. Hè. Een van de problemen van Romeinen 8 is natuurlijk in de eerste plaats dat geen onderscheid gemaakt wordt in de Statenvertaling in het algemeen niet, tussen het begrip kind en zoon. Er volgt alleen maar uit dat de vertalers het dus niet gekend hebben, of het, althans het zich niet bewust waren. Dat is jammer, maar goed. En dat begint dus al met vers 14, hè? Want in vers 14 van Romeinen 8 komen we bij de essentie van de gemeente feitelijk terecht. In voorgaande versen wordt gesproken over ons leven hier, dat immers niet zou zijn onder de heerschappij van zonde of wet, maar onder de leiding van de geest die wij hebben ontvangen. Indien niet, dan komen we hem niet toe. Dus als wij gelovigen zijn, hebben wij die geest ontvangen. De geest van God, de geest van Christus en dus Christus in ons. Dat staat allemaal in vers 9. En wat er verder volgt. En daarna staat er in vers 14, om daar die draad even op te nemen, want zovele als er door de geest Gods geleid worden, dat was de bedoeling. Niet door de zonde, niet door de wet, maar door de geest Gods. Let ook op dat er niet staat door de kerkenraad of door de kerkvorsten of door de paus. Wij zouden niet door iemand anders geleid worden, we zouden geleid worden, nou ja, door de Heer zelf, die het hoofd is van de gemeente. En hier heet het, we zouden geleid worden door de geest Gods. Dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus. Maar ja, dat staat in die voorgaande versen die ik nou toch maar even niet bespreken wou, hè. Maar het staat er gewoon, de geest Gods, de geest van Christus, namelijk gewoon Christus. Zijn termen die elkaar afwisselen als synoniemen. Er is niks moeilijks aan. Overigens is men in dat thema al veel eerder de weg kwijtgeraakt. Dat is al 1700 jaar geleden bijna, maar vooruit me weer. Maar zoveel als het door de geest Gods geleid worden, zijn. En dan staat er, zonen Gods. Want de zonen zouden geleid worden door de Vader feitelijk naar een bestemming die ook door de Vader bepaald is. En daarna staat er, want gij hebt niet ontvangen geest of de geest der slavernij. Dat is wat dienstbaarheid is, dat is een goede vertaling, maar ja, dat woord kennen we niet meer, hè. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Hier wordt de clue dus helemaal gemist, want er staat weer, kinderen, en aanstellen is geworden tot aannemen, wat sowieso een verzwakking is. En dat kun je zelfs gewoon horen, dat dat een verzwakking is. Het is niet het is in de vertaling niet stellen, maar nemen, dat is heel wat zwakker. Het is zoonstelling, het is één woord, net als dit Nederlandse woord zoonstelling. Het Grieks is ook één woord, huios, zoon, en thesis is stelling, hè. De zoonstelling, de aanstelling tot zonen, is een Bijbels begrip ter aanduiding van wat wij populair noemen het aanstellen als eerstgeborene. Die missen we ook dikwijls, omdat we het verband tussen zoonschap en erfrecht op een of andere wijze zijn kwijtgeraakt in ons taalgebruik. Maar in het Hebreeuws is dat nou eenmaal zo. En dus in de Bijbel is dat zo. Zoonstelling is aanstelling in eerstgeboorterecht. Wij zijn maar niet geadopteerde kinderen. The spirit of adoption staat er in de Authorized Version, in de King James Version. De geest der, van de adoptie, dat is een nog zwakkere term als u het mij vraagt, hè. Aangenomen kinderen, we zijn een beetje aankomen lopen dan wel, we zijn vondelingen. Of zoiets in die vertaling. Het is heel tragisch. Want daarmee mist men dus de climax van de hele uiteenzetting. Hè? We hebben een geest ontvangen die heet de geest Gods, de geest van Christus of gewoon Christus zelf. Die zou ons leiden en de vraag zou moeten zijn, hoewel weinigen daarop komen heb ik gemerkt, de vraag zou moeten zijn, maar waar leidt hij ons dan naartoe? Ja, waardoorheen weten we wel, maar het maakt toch wel verschil waar je naartoe gaat of niet. Nee, het is door dit leven heen, oké. Maar waar naartoe dan? Wat is dan de eindbestemming? En dat staat er gewoon bij, dus, hè? Naar de zonstelling. Woorden van die strekking vinden we trouwens ook in Galaten 4 en 5. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. En we hebben die geest ontvangen der zonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader enzovoorts. Opdat wij de zonstelling verkrijgen zouden, was de bedoeling. Dat soort woorden worden daar gebruikt, maar ik zoek ze nou maar even niet op, hè. Gij hebt ontvangen de geest, die in ons woont, der zonstelling. Ik bedoel, het is niet een geest die ons kunstjes laat doen of in tongen laat spreken, of voor of achterover laat vallen, of welke kant op maar. Toch? Het is een geest die ons brengt naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Maar dat is terminologie die we ergens anders weer vinden. Geest der zonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader, want wij zouden tot zonen gesteld worden van uiteraard die Vader die dit allemaal zo geregeld heeft. Daarom kennen wij God als onze Vader. Zowel in het Hebreeuws als in onze eigen taal. Want de introductie van dat woord Abba is natuurlijk de introductie van een Hebreeuws woord. Ook in de Griekse grondtekst staat dus dit Hebreeuwse woord. Daarom is het ook niet vertaald geworden. Dat is heel goed gedaan trouwens. Dat hoort dan ook niet vertaald te worden. Het is de introductie namelijk van het Oud-testamentische begrip Vader en daarmee ook van het Oud-testamentische begrip Zoon. Heel dat begrip van de vader stelt een van zijn kinderen tot eerstgeborene, stelt hem aan in het eerstgeboorterecht, dat wordt hiermee geïntroduceerd, wat als het ware meteen ontleent, zeg maar, aan de eerste hoofdstukken van de Bijbel, aan Genesis, want daar komt dat begrip natuurlijk vele malen aan de orde. We zijn onderweg naar zoonstelling. Om erfgenaam te zijn. En dat staat er dan ook. Want die geest, de geest zelf, staat dezelfde geest. Maar het is de geest zelf, getuigd met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Dat staat er dus weer wel goed. Wij zijn officieel, de jure heet dat, volgens het recht, nog steeds niet tot zonen gesteld. Begrijp je me niet verkeerd? Ik weet dat het wat moeilijk is, maar ik neem aan dat u het ooit eerder gehoord hebt allemaal. De Hebreeënbrief zegt dat het best zo kan zijn dat God zich jegens ons gedraagt als zonen. Dat wil zeggen dat hij ons reeds beschouwt als zonen. Maar daarom zijn we het nog niet. Ik bedoel, de officiële aanstelling volgt pas in de toekomst. Dat is een tamelijk officiële gebeurtenis. Ik bedoel, al van voor zijn geboorte was Isaac degene die tot eerstgeborene zou gesteld worden. Hij was niet als eerste geboren, want het hele woord eerstgeboren heeft daar überhaupt niks mee van doen. Het is maar een vertaalkunstje, dat woord, hè. Maar Isaac zou de erfgenaam van Abraham worden, maar hij werd het pas officieel na de uitdrijving van Ismaël. En zo verder. Dat wil zeggen, Abraham kon zich jegens Isaac gedragen als zonen, maar daarom was hij nog niet, hij moest het nog worden. Het was de bedoeling, het was aangekondigd, het zat voorkomen in de planning, maar het was nog een kwestie van tijd. En daar gaat het maar om, zoals met ons ook, onze officiële positie is die van kinderen Gods. Dat wil zeggen, wij zouden als kinderen opwassen. En dat is wat kinderen geacht worden te doen, niet anders dan dat. Opwassen. En dat doen ze in het algemeen door goed voedsel tot zich te nemen. En dat is eigenlijk de hoofdzaak. Nou ja, ook geestelijk voedsel dan, zullen we maar zeggen. Ze moeten wat onderwezen worden. En zonder vallen wordt men niet groot, zonder klappen ook niet. Dat wil zeggen, daar komt nogal wat bij kijken. Maar dat is een kwestie van tijd. En dat is wat hier staat, hè. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn, vers 17, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wij zijn onderweg van kindschap naar zonstelling. Het is gebaseerd op onze trouw In de praktijk onze trouw aan de Heer. Dus gebaseerd op leven uit geloof. Zo heet het in Hebreeën hoofdstuk 10. De rechtvaardige zou uit het geloof leven. En dat brengt inderdaad een grote vergelding des loons met zich mee. Hier heet het iets anders. Er staat: zo wij anders met hem lijden. Dat woord zijn we ook kwijtgeraakt in de loop der jaren. Maar lijden duidt op passie. Dat is hetzelfde woord namelijk in een andere taal. Maar het gaat over passie. Het gaat over wat wij in het Nederlands dan maar noemen gedrevenheid, omdat we het woord passie eigenlijk in hoge mate zijn kwijtgeraakt. Bij lijden denken we altijd dat het zeer doet. En het hoeft echt niet noodzakelijk. Bij lijden zou je eerder moeten denken aan het geven bevrediging. Men gaat ervoor, heet zoiets. We hebben allerlei andere uitdrukkingen moeten bedenken omdat we het woord niet meer kennen. Maar leidzaamheid is gedrevenheid, passie. Leidzaamheid wil zeggen dat men zich laat leiden met een korte ei. Leidzaamheid wil namelijk zeggen dat men zich onderwerpt aan en overgeeft aan krachten die op ons inwerken. En de werkzaamheid van die krachten, dat heet leiden, maar dan met een korte ei. Richting geven, stuur geven, aandrijven en wat het maar wezen mag. En lijden met een lange ei wil zeggen dat men zich daaraan onderwerpt. Zo wij anders met hem lijden. Leven vanuit die gedrevenheid. Met inderdaad één doelstelling. Met leidzaamheid zouden wij lopen, dat was ook Hebreeën 12, zouden wij lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Met volledige overgave, heet zoiets. Zie? En waar wij dat doen, in navolging van de Heer Jezus Christus, zullen we ook met hem verheerlijk worden. Daarom lopen we onze loopbaan met leidzaamheid ziende op Jezus, die, slaat de tussenzin over, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Dat is het resultaat van zijn loopbaan geweest. Het zou ook het resultaat zijn van onze loopbaan namelijk. En dat is wat hier gezegd wordt met een paar andere woorden. Zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden, delen in zijn heerlijkheid. Waarbij die heerlijkheid dus alles van doen heeft met dat begrip erfgenaam en mede-erfgenaam. Dat wil zeggen, de heerlijkheid is de erfenis en de erfenis is de heerlijkheid. Wij zouden heerlijkheid erven in de toekomst. Definitief, bij onze aanstelling tot zoon. En daarna komt de toelichting, iets uitgebreider. Nou ja, een toelichting en zelfs een toepassing. Eigenlijk tweeledig. In vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden, deze passie, van deze tegenwoordige tijd, en dus in deze tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen, want waarderen is waarde bepalen en dus wegen, het woord wegen staat er ook, hè, het gaat om waardebepaling, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom spreekt de Bijbel ook over een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Gewicht dus in de zin van hoeveelheid en dus in de zin van waardevol. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar er is oorzakelijk verband tussen. Dat lijden, deze passie, deze overgave brengt ons heerlijkheid. Deze erfenis namelijk. En daarna staat in vers 19, want het schepsel, ik weet niet waarom de schepping ineens onzijdig geworden is, het is gewoon de schepping, hè. Want de schepping, rijkhalzend, misschien bestond dat woord nog niet 350 jaar geleden, dat weet ik niet, met opgestoken hoofd, dus, dan rek je je hals uit. Dan maak je je zo lang mogelijk om zo ver mogelijk over alles heen te kijken, naar de toekomst. Wat komt eraan? wat wacht ons. Hè? Rijkhalzend heet dat. Verwacht de openbaring der zonen Gods. Wat dat verwachten betreft lijkt mij dat een te positieve vertaling. Het had gewoon moeten zijn wacht op. En zelfs in de zin van moet daarop wachten. Dat wil zeggen, de mensheid ziet uit naar de toekomst. Dat is een eigenaardig verschijnsel. Dat de mens zich altijd richt op de toekomst. Hè? Dat weet u toch. Hè? Wij mensen zijn per definitie bezig te bouwen aan de toekomst. Te werken aan de toekomst en wat er maar wezen mag. Nou ja, het verleden is voorbij. Hoewel daar ook wel eens aan gesleuteld wordt, heb ik de indruk. En het heden, ja, dat is ook niet veel. Dus waar moet je anders aan bouwen? Maar dat hele zich richten op de toekomst is natuurlijk toch ook, en zelfs in de eerste plaats, de uitdrukking van de onvrede met het tegenwoordige. En dat tegenwoordige, dat aanwezige, daar spreekt de Bijbel wel degelijk over. Hè? Wij zouden vergenoegd zijn, heet dat. Tevreden noemen we dat. We zouden vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Dat is de positie van een gelovige, maar wat de wereld betreft, die is niet vergenoegd met het tegenwoordige om voor de hand liggende redenen, want het is allemaal zo best niet, dus men ziet uit naar de toekomst. En men hoopt dus dat het beter wordt. Er is zelfs een uitgebreide filosofie die zegt, nou ja, het heden deugt niet, dus hoe dan ook, ook al weten we niet waar het naartoe moet, in elk geval moet het veranderen. En als we dan niet weten waarheen, nou ja, dan gaan we maar gewoon aan het veranderen. Nou ja, dat is. In de politiek vind je dat veel, dat heet progressief. Je kan niet schelen wat men doet als het maar verandert. Het moet vooral niet hetzelfde blijven. Het was eerst een filosofie, maar het drukt zich tegenwoordig uit in alle aspecten van het leven. Hè? Als je iets doet wat je gisteren ook al gedaan hebt, dan deug je niet, hè? En als je iets kunt herkennen als van vorig jaar, dan is het in ieder geval verouderd. Dat heeft gedateerd en daaronder verstaat men iets veel lelijkers. Hè? Zo van, dan moet je het vergeten, achter je laten, dat is geschiedenis, dat mag je niet meer herhalen, want het moet veranderen. Wat toch tamelijk dom is, lijkt mij. Maar het gaat uit van de gedachte, vandaag deugt het niet, wat de toekomst brengt kunnen wij niet weten, maar we hopen wel dat de toekomst anders is dan het heden, dus gaan we het heden veranderen en alles wat eens tot stand gebracht is, moet per definitie veranderd worden. Dat heet progressief en degene die dat niet zo zien zitten, die heet conservatief en dan ben je ongeveer terecht bij links en rechts in de politieke stromingen, hè? Dat weet u toch, hè? Waaruit je maar weer ziet hoe waar dit is. Men ziet uit naar de toekomst. Onder het motto, misschien wordt het morgen beter. Zoals het lied dat zegt dan, hè? Of kent u dat niet? Dat staat niet meer in de bundel, nee. Bij nader inzicht heeft het nooit ingestaan, maar dat doet er nou niet toe, hè? Men ziet uit naar morgen, maar wat het morgen moet brengen, wat die toekomst moet brengen, weet men niet. Wij weten het, want de Bijbel zegt het. Wij weten wanneer het echt beter wordt, of waardoor het echt beter zal worden. Niet maar de toekomst in het algemeen, maar de openbaring der zonen Gods. En het is een sterke uitspraak die men zou lezen in samenhang met Romeinen 1, waar staat dat God de wereld, de mensheid heeft losgelaten, staat er bij herhaling. En als van Gods wegen dan het een en ander op orde gebracht moet worden, dan wordt van Gods wegen gezegd, nou ja, dat duurt nog even, ze moeten toch heus wachten, ik laat ze wachten op... Nou ja, op de openbaring van de Zoon van God, in het enkelvoud. Op de openbaring van Christus natuurlijk. Openbaring van Jezus Christus. Toch? De wederkomst van Christus. Die immers de wereld, de mensheid zal oordelen en vrede zal brengen als vredevorst en dat soort zaken meer. Maar het staat in het meervoud. Er staat de hele schepping... wacht op de openbaring der zonen Gods en niet kinderen Gods, zonen gods zullen geopenbaard worden met Christus, niet kinderen gods. De eerstgeborenen, de aangestelden, de Christus en zijn mede-erfgenamen uit vers 17 zullen geopenbaard worden. En dan zal er in de wereld werkelijk wat veranderen, fundamenteel. Dat zal inderdaad recht en gerechtigheid, heet dat met een leuk synoniem, ja, gebracht worden op aarde. Dat wil zeggen, dan zullen de volkeren geoordeeld worden. De wereld zal geoordeeld worden. De engelen, van mijn part, maar hoe dan ook. Dat gebeurt pas in de openbaring der zonen gods. En in het voorbijgaan heb ik natuurlijk de vorige keer al menigmaal geciteerd uit Colossense 3... waar staat over ons dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, weet u wel, waar Christus is. Want ons leven is met Christus verborgen bij God. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar staat dus precies hetzelfde. Dat is de openbaring der zonen Gods. De openbaring van de gemeente namelijk aan en in de wereld. En daarna koppel ik hem toch nog maar even terug naar vers 18. Want daar staat dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik corrigeer die zin altijd. Want het gaat er niet over dat heerlijkheid door ons zal worden gezien, zo van dan wordt het aan ons geopenbaard, maar het gaat erover dat heerlijkheid aan ons, dat de heerlijkheid namelijk die ons aankleeft, de heerlijkheid die wij zouden ontvangen, ook daadwerkelijk zou geopenbaard worden, aan de wereld namelijk. En dat zegt het volgende vers toch? En daarom lees ik hem zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet voldoende thuis ben in het Grieks om dit te kunnen checken. Om dit om te kunnen zeggen, ja, maar dat staat er wezenlijk. Dat maakt mij verder ook niet. Ik concludeer het gewoon uit de context. Hè. Dus het wordt het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons. Die zal geopenbaard worden. Aan de wereld namelijk. Hoezo? Nou, dat zegt het volgende vers. Want het schepsel met opgestoken hoofden wacht op de openbaring van wat? Der heerlijkheid. Namelijk de openbaring der zonen Gods. Die verheerlijkt zijn namelijk. En dan zegt vers 20. Want de schepping, hoezo wacht de schepping dan op? Nou ja, de schepping is aan de ijdelheid, de ledigheid letterlijk. En daarmee dus ook aan de zinloosheid, de nutteloosheid onderworpen. U weet wel, tezamen zijn ze onnut geworden. Dat was Romeinen 3. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het daaraan onderworpen heeft. Dat wil zeggen, de wereld heeft daar niet werkelijk voor gekozen. Maar God laat het gewoon zo. Die doet een ander werk, zeg ik altijd. God heeft de wereld losgelaten en verzamelt of roept zich nu in onze dagen een gemeente voor zijn naam. En hij houdt zich dus niet met de wereld bezig. En dat maakt het bestaan van de wereld als zodanig doelloos, zinloos. Het zal nooit een doel bereiken. Sterker nog, ik wijs er altijd op dat in oud-testamentische tijd wij dan toch in ieder geval nog enige grote wereldrijken achtereenvolgens tegenkomen. Maar na het Romeinse Rijk is dat dus nooit meer gelukt, hè? En in de afgelopen pak een beetje 2000 jaar, sinds de, laten we zeggen, de christelijke jaartelling, hebben velen dat wel degelijk geprobeerd om zo'n rijk tot stand te brengen. Ze zijn ook dikwijls een heel eind gekomen, maar het werkte niet. Het viel altijd weer uit elkaar. Wat aan de ene kant werd opgebouwd, brak aan de andere kant weer af. Het is domweg nooit gelukt. En ook in onze dagen is dat zo. In de 20e eeuw is die eeuw van twee wereldoorlogen, aan de ene kant. En aan de andere kant eerst de zogenoemde Volkenbond. En na het falen van de Volkenbond heeft men weer zoiets opgericht. Dat heet de Verenigde Naties. Die in de praktijk helemaal niet verenigd zijn. Alleen op papier. En men spreekt in onze dagen over de internationale gemeenschap. Je weet nooit over wie ze het hebben. Internationale gemeenschap. Toch? Wie zijn dat helemaal? Welke gemeenschap? Van wie? Van welke landen bedoel ik dan? Er komt allemaal niks van terecht. Als er helemaal over gaat, komt er niks van terecht. Als het echt spannend wordt en echt de functie zou moeten vervullen, lukt dat niet. Er komt pas weer zo'n wereldrijk. In de dagen van de nederwerping van Satan, zeg maar. In de dagen van de antichrist, u weet wel, Babel. Maar zelfs dat, daarvan kun je zeggen dat het niet lukt, want het wordt nog wel opgericht. Maar zodra dat gebeurd is, wordt het ook onderuit gehaald. Verwoest. En dan komt het enige echte grote wereldrijk. Namelijk dat van Christus zelf. Nou goed, de schepping is aan de zinloosheid, de ledigheid, de doelloosheid onderworpen. In de verwachting, vers 21, in de verwachting dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Begrijp je me goed? In vers 15 werd gezegd dat u en ik als gelovigen zijn vrijgemaakt van de dienstbaarheid, van de slavernij. Slavernij van wat? Slavernij van wet. Maar dat is slavernij van zonde. En in beide gevallen is het slavernij van de dood. Want de wet veroordeelt de dood. De zonde is de werking van de dood. En dat is het verderf. Dus het heet slavernij der verderfenis. Een verderfelijke slavernij. Nou goed. Wij zijn daarvan verlost. Maar als wij straks... als zonen Gods, met Christus dus, geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, dan zal het schepsel ook zelf, en niet eerder, maar daarna pas, hè, zal de schepping ook zelf vrijgemaakt worden van deze slavernij van het verderven van de vergankelijkheid. Hè, en zal komen tot diezelfde vrijheid en heerlijkheid van de kinderen Gods, want dat is wat er staat. Zo'n stelling is niet meer bestemd voor de volkeren in de toekomst. Zo'n stelling is bestemd voor de gemeente en tot op zekere hoogte voor Israël. Nou ja, tot op zekere hoogte voor de gemeente en tot op zekere hoogte voor Israël. Elk op een verschillende hoogte. Maar in de toekomst zal wel degelijk sprake zijn van kinderen Gods, wedergeboren mensen enzovoorts. En dan weer een toelichting, want wij weten dat het ganse schepsel, waarom dat toch onzijdig blijft, ontgaat mij, maar ja, het schepsel, de schepping, hè? Het is een vrouwelijk woord, logischerwijze, want de schepper is de man. Want wij weten dat de ganse schepping tezamen als één geheel betekent dat, als eenheid, zucht, zeg maar, kreunt. En tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dat als had voor mij wel weggelaten mogen worden. Want dat het beeldspraak is, dat lijkt me wel duidelijk. Maar het is wel een verstrekkend Bijbels beeld. Van een schepping die vrouwelijk is. En niet onzijdig. Schepping die vrouwelijk is, die een nieuwe schepping zou baren, zou vrucht dragen, zou voortbrengen, enzovoorts. Hè? Nou goed, maar de schepping is in barensnood tot nu toe. En dat blijft ook nog een poosje zo. Het wordt pas anders na de openbaring van de Zoon Gods is de strekking. En daarna wordt dezelfde gedachte nog een keer toegepast, namelijk, en dit niet alleen... Maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Het schijnt trouwens dat er moet staan die de eerstelingen des geestes zijn. Mij maakt het niet uit, de betekenis is toch duidelijk. En let op het woord eerstelingen. het woord eersteling duidt op eerste vruchten van de oogst. Maar in het Hebreeuws, dit is Grieks, van huis uit. Maar in het Hebreeuws, dat is de oorsprong van al die begrippen, is het woord eersteling volstrekt hetzelfde als het woord eerstgeborene. Dat is maar één woord. Alleen je kan van graan, product van de land en van de oost, kun je moeilijk zeggen eerstgeborene. Dat kunnen de vertalers niet doen, want graankorrels worden niet geboren. Toch? Dus daarvoor hebben zij het woord eerstelingen. Dat is het goede Nederlandse woord voor de eerste vruchten van het land of van de oost enzovoort. Maar het duidt heus nog steeds in de Bijbel gewoon op eerstgeboorterecht. Hè? Wij zijn de eerstelingen van de geest. Je kunt ook zeggen, wij hebben als eersten de geest ontvangen en dus hebben wij de eerstelingen des geestes. Maar daarmee wordt het al verzwakt. Hoe het in die grondtekst zit, er zijn verschillende in omloop en men heeft er nooit zekerheid over gekregen wat het moet zijn. Maar als ik mocht kiezen bij wijze van spreken, omdat we twee opties hebben, wist ik het wel. Hè? Gewoon uit het verband, wij zijn de eerstelingen des geestes. En daar gaat het ook over. Wij die eerst geboorterecht hebben dus, hè? Wij ook zelf, net als de hele schepping tot op heden, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachten, we zijn als het ware in barensnood, want ook uit onze oude mens zal die nieuwe mens als het ware geboren worden. Het is beeldspraak, nogmaals. Maar kijk, wij hebben nu eenmaal nieuw leven ontvangen in dit oude leven. En een keer zal het eruit komen. Een keer zal dit oude leven, ook dit oude lichaam, wegvallen, om zo te zeggen. Veranderd worden mag ook, maar ik gebruik nu dit beeld van wegvallen. En zal het nieuwe openbaar worden. Dat is waar het over gaat, hè. Met andere woorden, voor de schepping geldt ook zoiets, maar hetzelfde beginsel dat voor de hele schepping geldt, geldt nu op een ander niveau net zo goed voor ons als gelovigen in onze bedeling. We hebben het nieuwe leven in ons, het zal in de toekomst openbaar worden. Ook wij zien uit naar de toekomst. Zie? Maar wij eerst, en pas als wij met Christus geopenbaard worden in de heerlijkheid, zal het een en ander ook toegepast worden op de schepping als zodanig. In Filippenzen staan trouwens woorden van die strekking. Zij het dan dat ze daar in het schriftverband daar slechts van toepassing gebracht worden op het vlees, op het lichaam om zo te zeggen, op stoffelijke dingen. Dat is in Filippenzen 3, waar gesproken wordt over de toekomst van de gemeente. En waar staat in vers 20, onze wandel, Filippenzen 3 vers 20, onze wandel is in de hemelen. We hebben een burgerschap in de hemel, een positie als burgers van de hemel. Onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan, dat is waaruit, op grond waarvan. Of gewoon waaruit volgt, logischerwijze. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus, die ons vernederd lichaam, in ieder geval nog een aardslichaam, veranderen zal, opdat hetzelfde, dat vernederde lichaam, gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat spreekt dus over de verheerlijking van het lichaam. Dat is ter gelegenheid uiteraard van de opname van de gemeente. Maar dan die zin erachter is aardig. Daarom zocht ik hem op. Waar staat na de werking waardoor u ook alle dingen, het heelal, aan zichzelf kan onderwerpen. Dat wil zeggen, in de toekomst zullen deze oude hemel en aarde, kortom zal deze oude schepping verdwijnen en daarvoor wordt geen plaats meer gevonden. In plaats daarvan ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. De oude is voorbij gegaan en dat soort dingen meer. Nou, dat beginsel, dat wordt eerder toegepast op ons individueel ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Het oude lichaam is er niet meer. In plaats daarvan is er een verheerlijk lichaam, een hemelslichaam, een lichaam gelijkvormig aan het lichaam, het verheerlijke lichaam van Christus. En dat is hetzelfde beginsel. En dat is wat Paulus in Romeinen 8 zegt. Dat is ook het verschijnsel van eerstelingen. Het gebeurt eerst aan de eerstgeborenen, daarna aan de rest. Het gebeurt eerst aan de eerste vruchten van de oogst, daarna aan de hele oogst, om zo te zeggen. Dat is waar het over gaat. En dan staat het dus in Romeinen 8 vers 23. Wij ook zelf, net als heel de wereld tot op heden, wij zelf die de eerstelingen des geestes zijn, eerstgeborenen des geestes zijn feitelijk, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling, nog steeds die uit vers 15 uiteraard met hetzelfde woord, verwachtende de zoonstelling, comma, de verlossing onzes lichaams. Want ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam zullen wij tot zonen, tot erfgenamen gesteld worden. Dan wel ter gelegenheid van de zoonstelling ontvangen wij één verheerlijk lichaam. Zie? En daarna, eerder kan namelijk niet, daarna zullen wij ook in heerlijkheid met Christus geopenbaard worden. Dan moet je wel eerst zo'n verheerlijk lichaam hebben, anders gaat het niet. Nou, die verheerlijking van het lichaam vindt plaats bij de opname van de gemeente, zoals we net ook lazen uit Filippenzen. En daarna zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zoals wij citeerden uit Colossens hoofdstuk 3. Nou goed, en dan gaat het verder over dat wij dat inderdaad verwachten voor de toekomst. Dat wil zeggen, wij zijn in hopen zalig geworden en wij zien dat nog niet. En dus verwachten wij het nog steeds, vers 25, met passie, met lijdzaamheid. Want zonder lijdzaamheid komt er niet zo geweldig veel van terecht. Toch? Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Als wij tenminste die passie met hem delen, want dan zullen wij met hem verheerlijkt worden en naar die mate. Zie? Vandaar dat erfenis en loon in de Bijbel ook synoniem is. Hè? Het loon bestaat uit één erfenis. En het is wel degelijk ook naar werken dus. Zodat we niet helemaal aan de ijdelheid zijn onderworpen, om het eens voorzichtig te zeggen. En de volgende versen komen dan gewoon weer terug op dat wij geleid zouden worden door de geest. Dat het de geest is die in ons werkt, die zijn werk in ons zou doen en die ons zou brengen bij die zoonstelling. En daarna lees ik vers 29, dat is min of meer de climax van de uiteenzetting. Een climax die gecontinueerd wordt tot het einde van het hoofdstuk overigens. Maar die bereikt wordt min of meer in vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, gepredestineerd, het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. We lazen daarover, we kregen zelfs een lichaam gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Kortom, wij die kinderen God zijn, zijn tevoren verordineerd om den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Je zou er meteen naast moeten lezen Efeze 1 vers 5, waar staat dat wij in Christus tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, met precies ditzelfde woord, zoonstelling, jazeker. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. En die gedachte is hier nu al een paar keer onder woorden gebracht in Romeinen 8. En dus kan het nu met andere termen gezegd worden. Namelijk tevoren verordineerd om den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Echt gelijkvormig aan Christus. Het antwoord is ja, echt. Dat staat erachter namelijk. Hè? Opdat, dat is het eindresultaat. Opdat. Opdat hij, de eerstgeborene, zodat u ziet dat zoon en eersteling, want het waren de woorden die we tegenkwamen, andere woorden zijn voor eerstgeborenen. Zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En dus nog een keer. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En onder betekent echt samen met. En niet maar te midden van. Maar behoren tot. Dat is het. Tezamen met. Slecht moet het heel vaak zeggen. Dat is ook de betekenis van de uitdrukking uit Efeze 1. Waaruit ik net citeerde. In Christus. En dat woordje in. Wat daar gebruikt wordt in het Grieks. Is hetzelfde woord dat hier vertaald wordt met onder. Dat is een vaste regel die de vertalers hanteren. Ik weet niet of dat altijd zo is, maar het is wel een regel die ze hanteren. Als dat woordje, Griekse woordje en, voorzetsel, gevolgd wordt door een enkelvoud, vertalen ze het met in het Nederlands. En als het gevolgd wordt door een meervoud, vertalen ze het niet met in, maar onder. In de zin van te midden van. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, is dus gewoon opdat hij de eerstgeborene zij in vele broederen. En het betekent niet maar ergens in, maar het betekent als eenheid met. Vandaar dat niet alleen Christus geacht wordt in ons te zijn, maar wij worden ook geacht in Christus te zijn. Technisch kan dat niet. Het is of het een of het ander. Maar taalkundig kan dat wel. Dat is de betekenis van het woord in. Het spreekt over innig. In die samentrekking of in die vorm kennen we het woord nog wel. Hè? Innig als bijwoord of als bijvoeglijk naamwoord. Innig. Dan is het gemeenschappelijk. Nou, dat is wat het is. Dat woordje onder, dat begrijpen wij namelijk nogal eens niet hoor in de Bijbel. Daarom leg ik het steeds uit. Hè? Paulus zegt dat hij het evangelie predikt onder de heidenen. En wij doen alsof het staat aan de heidenen. Maar dat betekent dat hij zelf een heiden is. Petrus predikt het evangelie aan de heidenen. En Paulus predikt het evangelie onder de heidenen. Dat was wel aan de heidenen, maar het impliceert dat hij zelf een heiden was. Behorend tot de heidenen. Dat is een belangrijk verschil, toch? En in Colossense lezen we over de verborgenheid en de heerlijkheid van de verborgenheid. Welke is Christus onder u? Staat de vertaling. Ik citeer hem nooit zo trouwens. Ik citeer altijd meteen Christus in u. Maar dat is wat er staat. Maar omdat u meervoud is, in de grondtekst althans, vertalen ze het met onder. En daaraan weten we weer dat u meervoud is. Hè? Maar het is in u. Niet maar in uw midden, maar één met u. Heidenen. Enzovoorts. Nou, zo hier ook kom ik er weer op terug. Niet opdat hij de eerstgeborene zij van vele broederen, of voor vele broederen, of boven vele broederen, maar samen met vele broederen. En dus zijn de vele broederen ook eerstgeborenen. En ja, eigenlijk hoef ik dat niet zo nadrukkelijk of uitgebreid uit te leggen, want er stond natuurlijk toch al in vers 17. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En wij zouden tot zonen gesteld worden, maar zoonstelling is niet voor de tweede, zoonstelling is voor het eerstgeboorterecht. Dit wil zeggen, hier wordt gesproken over de gemeente als eenheid. Een gemeente dus, zoals het in Hebreeën 12 heet, van eerstgeborenen. En daarmee zijn we terecht weer bij ons specifieke onderwerp. Maar dat heb ik al zo vaak gezegd en ik herhaal hem weer. Al wat de Bijbel zegt over Christus en met name dus zijn hemelse positie en in nog meer in het bijzonder zijn komst, zijn wederkomst in heerlijkheid om zijn koninkrijk te openbaren. Alles wat over hem in die hoedanigheid gezegd wordt, wordt dus impliciet, inclusief impliciet, gezegd over de gemeente. Dat is maar waar het over gaat. Hebben we er al eens over nagedacht, overigens, dat Wij kenden het verhaal over de jongste dag uit Openbaringen, wat het was, 20. Openbaring 20, waar staat, zag de doden, groot en klein, staande voor God. Ze werden geoordeeld uit de boeken, naar hun werken, in de boeken geschreven staat, zo. Maar heb je er wel eens over gedacht dat u daar niet staan zult? In de eerste plaats, wij zijn geen doden. En voor zover we het al waren, zijn we al lang opgestaan. Maar we waren het niet echt, want wij als gelovigen uit onze bedeling komen ook niet in een dodenrijk. Dus als er staat in de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, is nooit een lid van de gemeente in het dodenrijk geweest. Behalve de Heer Jezus, maar die was toen nog geen lid van de gemeente. Die werd het daarna pas. In zijn opstanding. Toch? Er staat toch? Je zal de dood niet zien, al ware hij ook gestorven. We slaan onze ogen niet op in het dodenrijk, maar in de hemel. Dus wij passen helemaal in dat vers niet over, ik zag de doden staan voor God, of de dood en de hel gaven de doden die in hem waren, en wat er nog maar meer staat allemaal. Daar komen we helemaal niet aan de orde. Dus u zou moeten begrijpen dat daar staat de grote witte troon, toegeschreven aan God, maar u weet dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, dus het is gewoon weer het lam op de troon, en wij zijn bij die troon. Ik zeg nog net niet op, omdat ik dat plaatje voor me heb uit Openbaring 4 en 5 van de troon en daaromheen de 24 oudsten, eerstgeborenen, op tronen. Nou, dat is onze positie. Wij staan daar niet voor de rechtbank, wij maken deel uit van de rechtbank. Dat hebben we al besproken, dat wil zeggen niet aan de hand van die verse, maar wel in de zin van dat het oordeel gegeven wordt aan het gericht en dat het gericht zich zette. Dat was Daniel 7, dat ging er wel niet over de jongste dag, maar over meer dan 1000 jaar daarvoor. Maar dat blijft ook gewoon zo. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven en dus aan heel de gemeente die daarin betrokken is. Nou ja, u ziet er misschien tegenop, maar je hebt nog meer dan 1000 jaar de tijd om zich daarop voor te bereiden. Dus vooruit maar weer. Dat zien we daarna wel. Maar zo steekt dat in elkaar. En in plaats van bang te zijn voor die grote witte troon te moeten verschijnen, zouden wij ons realiseren dat wij verschijnen voor de rechterstoel van Christus meer dan 1000 jaar daarvoor. Wij zouden van hem loon ontvangen, verloren gaan als zodanig kunnen we niet, we hebben eeuwig leven. We ontvangen een verheerlijk lichaam, de een wat heerlijker dan de andere, maar ja, goed, dat hoort er allemaal bij, maar daar gaat het nou verder niet over. En dat is onze toekomst, maar dat is niet op de jongste dag, dat is niet voor de grote witte troon of het laatste oordeel, daar zijn we wel bij, uiteraard zijn we in betrokken, maar aan de andere kant van de balie. Ik wil u nog een paar schriftplaatsen noemen waar over deze heerlijkheid gesproken wordt, namelijk in de eerste plaats 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18, waar eveneens gesproken wordt over de geest die werkt in de gelovigen. Daar staat in vers 17, 2 Korinthe 3 vers 17, de Heere nu is de geest, en waar de geest, namelijk de Heer, de geest des Heeren, waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten, want daar ging het over, dat de wet een bedekking is. Hè? En als men tot de Heer komt, wordt de bedekking weggenomen. Gaat men zien en horen. En komt men in de vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren, weerspiegelende. Men heeft het vertaald met in een spiegel aanschouwende en toen er nog het woordje als ook nog voorgezet. Maar het is gewoon het woord voor spiegelen, het werkwoord van spiegel. En dat is niet in een spiegel kijken, dat is spiegelen. Of weerspiegelen, zo je wilt. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren weerspiegelende. Dat wil zeggen die heerlijkheid schijnt als het ware op ons, nadat die bedekking is weggenomen, ontleend aan het voorbeeld van Mozes in ter gelegenheid van de wetgeving, die immers van de berg afkwam met een lichtgevend gezicht. En toen legde hij een bedekking over zijn aangezicht. Maar Paulus zegt, ja, dat is onder de wet zo, er ligt de bedekking. Maar bij ons is de bedekking weg. En dus wij ontvangen die heerlijkheid van de Heer en stralen hem ook weer uit. Dat heet weerspiegelen. Waarbij heerlijkheid vergeleken wordt met licht uiteraard. Hè? Dat weerspiegeld wordt in dit geval. Wij allen, de heerlijkheid is hier een weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld. Want zo gaat het met de spiegel. Het beeld wat erop komt wordt ook weerkaatst. Hè? Worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Over die verandering sprak Romeinen hoofdstuk 8, daar komen we net vandaan. En daarom haal ik dit schriftgedeelte nu aan. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Dat wil zeggen, dat is wat de geest des Heren doet. En waar het om gaat is dat er niet staat, wij zullen worden veranderd, als de bedekking is weggenomen, maar de bedekking is weg en daarom worden wij nu, tegenwoordige tijd, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij zullen niet in de toekomst verheerlijkt worden, wij worden nu verheerlijkt. Met die toevoeging dan dat die heerlijkheid in onze dagen niet met de ogen aanschouwd kan worden. Niet gezien kan worden. Maar dat proces van verheerlijking, dat vindt dus al plaats. Hebben we die? Alleen het wordt nog bedekt door het lichaam. Het wordt dus anders als wij ook een heerlijk lichaam ontvangen. Maar dat is niet het proces dat in deze tijd plaatsvindt. Dat is pas in de toekomst. Dat is de gebeurtenis van de opname van de gemeente, waarbij wij een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Maar het ontvangen van heerlijkheid als zodanig, dat is niet in de toekomst, dat is in het heden. En waar de heerlijkheid bestaat uit één erfenis, wordt het dus een erfenis voor ons in de hemel bewaard. Maar dat is wat Petrus ervan zei in 1 Petrus 1. Kortom, die verheerlijking is tegenwoordig, dat is in onze tegenwoordige tijd zo, en het is het resultaat van onze verandering. Want wij worden ook naar de inwendige mens veranderd, van dag tot dag, maar dat staat een paar versen verderop. Maar ik heb het al voor me liggen inmiddels. Logischerwijs is de bladzijde ernaast, hoofdstuk 4, vers 16. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd. En daarmee ook verheerlijkt. Vernieuwd van dag tot dag. En dan staat er een vers dat erg sterk lijkt op die ene uitspraak uit Romeinen 8. Namelijk, want onze lichte verdrukking van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Hier staat, onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Ik lees hem altijd als onze lichte verdrukking die zeer voorbij haast. Toch? Dan hoef je tenminste dat woord gaat niet meer in te vullen. Hij haast voorbij. Werkt of bewerkt ons, niet zal ons bewerken, maar bewerkt ons nu dus een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Dat komt overeen met weeg niet op tegen, of is niet te waarderen tegen, uit Romeinen 8 was dat, hè, gewicht. Bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, nu reeds. Hoe dan nou bijvoorbeeld doordat wij niet aanmerkende dingen die men ziet, want die zijn tijdelijk, maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet, de eeuwige dingen. Of met de woorden van Colossense gewoon weer, wij zoeken de dingen die boven zijn en verwachten voor de toekomst met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid. Dat wil zeggen met een openbare heerlijkheid. Een heerlijkheid die gezien zal worden. Niet maar door ons, want dat was het punt niet. Zal gezien worden daarna door de wereld. Door Israël en de volkeren, om zo te zeggen. Kortom, dat is het doel van het leven van de gelovigen en van het werk van de geest in en aan ons. Dat wij heerlijkheid zouden ontvangen. Nu veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daarmee waardig geacht worden om daadwerkelijk die erfenis in ontvangst te nemen. Dat wil zeggen dat wij zullen daarvoor beloond worden. Ik zou moeten lezen, maar ja, ik heb het al een paar keer gedaan, Colossense 3 vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Niet, dan zult gij van hem heerlijkheid ontvangen, maar impliciet wordt er gezegd, die heerlijkheid hebben we al, wij zullen namelijk met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En impliciet betekent dat dus ook dat die heerlijkheid die wij nu ontvangen hebben, nu nog niet geopenbaard wordt. En dat hangt samen met het voorgaande vers in Colossense 3. Ons leven is met Christus verborgen in of met of bij, of wat er maar staat, God. Daarna sla ik maar weer even wat om. Dan kom ik terecht in 1 Thessalonicense. Eerst even. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 2, vers 12, waar Paulus iets zegt over zijn bediening en het doel daarvan, namelijk 1 Thessalonicense 2, vers 12, en betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden. Elders heet dat waardiglijk het evangelie. En nog elders heet het wandelen waardiglijk de roeping waarmee u geroepen bent. Slaat allemaal op hetzelfde. Dat gij zult wandelen waardiglijk Goden die u roept. Dus het begrip roeping komt er meteen ook hierbij. Net als in Efeze 4 vers 1. Is het Efeze 4 vers 1? Ja. Dat gij zult wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Hier staat dat gij zult wandelen waardig Goden die u roept tot zijn koninkrijk en of gewoon namelijk heerlijkheid. Want heerlijkheid en koninkrijk horen uiteraard bij elkaar. Het is een koninklijke heerlijkheid, van mij mag u ook zeggen een heerlijk koninkrijk, maar vooruit. Hè. Maar daartoe zijn wij geroepen en de bediening van Paulus is gericht daarop. Begrijp je me goed? In deze brieven heet het dat een en ander gericht is op heiligmaking. Dat staat in 4 vers 7. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking, dat wil zeggen tot zijn dienst. Maar die dienst leidt tot onze zoonstelling in de toekomst. En daarheen zijn we onderweg. En daartoe worden we inwendig, naar de inwendige mens veranderd, uitlopend, net als in Filippenzen 3, waar het straks even was, uitlopend op de lichamelijke heerlijkheid, en dat is het laatste deel van dit hoofdstuk, 1 Thessalonicense 4, waar gesproken wordt over de opname van de gemeente. Expliciet, want het woord wordt daar ook gebruikt. Hè. Het gaat eerst om een inwendige verandering en met als resultaat uiteindelijk ook een uitwendige verandering. Maar ik lees ook 2 Thessalonicense hoofdstuk 1. Gaat in de tweede Thessalonicense brief fundamenteel over precies hetzelfde als in de eerste Thessalonicense brief. 2 Thessalonicense 1, waar gesproken wordt over dat wij wellicht verdrukt worden en dat soort dingen meer, maar dat ooit een keer van Gods wegen met vlammend vuur, vers 8, met vlammend vuur wraak gedaan zal worden over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dan vers 9. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. En verderf was nou juist waarvan wij verlost zijn, hè? De dienstbaarheid der verderfenis. Ze zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van, weg van, from in het Engels, hè? Van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen. En of, je begrijpt niet wat er staat, hij zal verheerlijk worden in zijn heiligen in de toekomst, of je leest hem, zoals je net geleerd hebt, om verheerlijk te worden samen met zijn heiligen. Hier staat dus in, en het wordt gevolgd door een meervoud, en de vertalers hebben het toch niet vertaald met onder. En dat is voor ons des te makkelijker. Maar het betekent, hij zal verheerlijk worden met zijn heiligen, en hij zal wonderbaar worden in alle die geloven. Overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden, in die dag. Maar let op het verband met dat wij nu dat getuigenis van Paulus en Silvanus en Timotheus zouden geloven, dat staat er, hè? Onze getuigenis onder u is geloofd geworden, en het zal tot gevolg hebben dat we deel zullen hebben aan de verschijning in heerlijkheid van Christus. Namelijk samen met zijn heiligen die in zijn heerlijkheid delen. Het is een moeilijke constructie, deze zinnen, maar het mag toch niet al te moeilijk zijn, hè? En die dag slaat uiteraard op de wederkomst van Christus. En in die dag is ook nog te lezen als in dat oordeel. Want dag betekent dikwijls gewoon oordeel. En in de samenhang hier, samenhang met name met vers 8 en 9, lijkt mij het voor de hand te liggen dat men in die dag zou lezen als in dat oordeel. Want de Heer komt in heerlijkheid samen met, vertaald met in, zijn heiligen, om inderdaad te oordelen. En dat zouden wij immers met hem doen, de wereld oordelen. Nou, daar gaat het dus over, hè. En dan lees ik weer verder. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achtte der roeping. Heb je dat? Maar waartoe zijn wij geroepen? Tot heerlijkheid, dan wel tot zoonstelling. En al deze brieven, en daarmee ook de prediking van de apostel Paulus onder gelovigen, heeft geen ander doel dan dit. En zo is het als het goed is tot in onze dagen nog steeds, uiteraard, hè? Waarom wil ik altijd bidden voor u dat onze God u waardig achtte der roeping en vervullen al het welbehagen zijn goedigheid en het werk des geloofs met kracht op dat doel. Op dat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u. En ook hier kun je lezen. Met u. Samen met u. Als één geheel. We hebben deel aan die naam, die reputatie, die hoedanigheid eigenlijk van Jezus Christus. En daar krijgen wij ook in zeker opzicht deel aan. Daar zijn we mee bezig, eigenlijk. Of anders gezegd, daar is hij mee bezig, maar de vraag is of hij ons daarin laten betrekken, uiteraard, hè. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u, dat wil zeggen samen met u, en gij in hem, gij samen met hem, en hij samen met u. Naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Want deze dingen zijn niet een kwestie van wet. Weliswaar wel van werken, maar niet van wet. Maar wel van genade. Maar genade niet als resultaat van werken, maar genade als basis van werken. Maar ja, daarvoor zou ik terug moeten slaan naar Efeze hoofdstuk 2, waar dat staat, hè? Uit genade zijt gij zalig geworden, niet uit werken, maar tot werken. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen, staat daar. En hetzelfde Efezebrief spreekt in dat verband over de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest en dat soort dingen meer, hè. hele sterke termen, omdat we maar niet uit genade verlost zijn van de heerschappij van zonde, dood en wet, maar inderdaad ook uit die genade opgebouwd worden, opgevoed worden tot deze zoonstelling. Daar gaat het om. Een leven uit genade in deze bedeling van de genade heeft dit doel. We worden maar niet een beetje verlost, we worden helemaal verlost. We worden maar niet een beetje verhoogd, maar uitermate verhoogd, was de bedoeling. En ook hier, net als in de eerste Thessalonicense brief, spreekt het volgende gedeelte meteen over de opneming van de gemeente en wat daar zo mee samenhangt. En dat is weer zo, niet omdat de opname van de gemeente verdiend kan worden. Sommigen hebben, ik weet niet hoe, maar sommigen hebben die conclusie getrokken. Hè? U kent allemaal wel de gedachte van God geeft wel zegeningen, maar dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. En waar opname van de gemeente beschouwd wordt toch als een soort zegen die God geeft, moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. En als je dus niet oppast als kind van God, dan ga je toch met de opname niet mee, moet je voor straf achterblijven enzovoorts. En daarna zijn er weer anderen die zeggen dat het een zegen is dat je door de grote verdrukking mag. Dus het lijkt me toch wat inconsequent allemaal. Maar laat ik daar maar niet verder op ingaan. Voor zover, want dat kun je aantonen. Hè? Voor zover er verband bestaat tussen wandelen waardig de roeping waarmee men geroepen is en de opname van de gemeente. En dat vind je in ieder geval in beide Thessalonicense brieven, dat verband er is. Verband tussen heiligmaking dus en opneming van de gemeente. Is dat weer zo, omdat de opname van de gemeente in werkelijkheid niet wat anders is dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen, ons loon bestaat uit heerlijkheid, maar die heerlijkheid wordt aan ons gedemonstreerd ter gelegenheid van de opname van de gemeente, of, maar dan ben ik bij de terminologie uit 2 Korinthe 5, over de verlossing van ons lichaam, die heerlijkheid die wij ontvangen hebben, nu reeds, maar die wij niet kunnen zien, die heerlijkheid drukt zich uit in dat verheerlijkte lichaam dat wij zouden ontvangen. En daarom spreekt 1 Korinthe 15 over weliswaar hemelse lichamen zijn heerlijke lichamen, maar alle hemelse lichamen zijn nog niet allemaal even heerlijk. Of weer 2 Korinthe 5, wij ontvangen weliswaar het heerlijk lichaam, maar de vraag is of het naakt is, of bekleed, of overkleed. Wat dan weer hetzelfde is natuurlijk, maar met andere woorden uitgedrukt. Dat wil zeggen, zodra wij dat verheerlijkte lichaam ontvangen, hebben wij ook ons loon ontvangen. Althans, de uitdrukking daarvan. Wat voor praktische consequenties het daarna heeft, ja, dat zal blijken, maar het wordt daarna niet meer veranderd. Sommige mensen moeten teleurstellen. Sommige gelovigen hopen dat ze alsnog aan een loopbaan kunnen beginnen straks na de opname van de gemeente. Een loopbaan die dan zou moeten leiden tot een specifiek doel dat zij zich voorstellen. En ik moet daarvan zeggen dat ik dat in de Bijbel nog nooit ben tegengekomen. Integendeel, wat ik in de Bijbel tegenkom is dat er ons op gewezen wordt dat we hier een loopbaan zouden lopen. En het resultaat daarvan is een eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat daar daarna nog wat aan toegevoegd zal worden, ben ik nog nooit tegengekomen. Kortom, dat is fundamenteel voltooid bij de opneming van de gemeente. Vandaar dat je in 2 Korinthe 5 feitelijk in één adem, alleen als je heel grote longen hebt. Maar in 2 Korinthe 5 lees je over de verandering van ons lichaam, zoals aardshuis deze tabernakel verbroken wordt, hebben wij gebouwd bij God, enzovoorts. En daarna gaat het meteen over, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En niet, wij ontvangen een hemels lichaam opdat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Maar want wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het is namelijk fundamenteel één en dezelfde gebeurtenis. Heb ik het duidelijk genoeg gezegd? Het is één ding. Vandaar dat je maar zo weinig leest over opname van de gemeente, want je leest zoveel over de heerlijkheid waarin we onderweg zijn en de openbaring daarvan. Maar het is hetzelfde. Of je leest over een loon dat ons wacht. Grote vergelding des loons, of hoe het maar heten mag, enzovoorts. Men spreekt allemaal over één en dezelfde gebeurtenis, de voltooiing van deze bedeling en de officiële aanstelling van de gemeente, die daarna alsnog met Christus zal geopenbaard worden in de wereld. Wat ik nog zal lezen is in elk geval 1 Petrus 4, dan hoort u het ook eens van een ander. 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 12. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte, in de zin van verdrukking, onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Die verdrukking, zal ik maar zeggen, dat is niet de grote verdrukking uiteraard, maar verdrukking, die is tot verzoeking, dat wil zeggen tot beproeving, dat wil zeggen, het is om ons te trainen, om ons te oefenen. En het zou niet iets vreemds zijn, alsof u iets vreemds overkwamen. Het is niet vreemd, het is normaal. En wat er daarna staat is, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En ik begrijp wat er nu volgt, want het is dezelfde gedachte als uit Romeinen 8. Alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. En dan nog een keer, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, let op niet indien gij gesmaad wordt, hè. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid, mooi hè, de geest der heerlijkheid. Het heette de geest der zoonstelling. En nu heet het geest der heerlijkheid, waarom ook niet? Zoonstelling is aanstelling in heerlijkheid, definitief. En dus heet het geest der heerlijkheid, zodat je nog een antwoord hebt op de vraag, waarheen leidt die geest ons dan? Zoonstelling en dus heerlijkheid. De geest der heerlijkheid. Want de geest der heerlijkheid rust op u. De geest van God rust op u. Wat hen aangaat, die ons smaden, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, gij wordt verheerlijkt. Of hij wordt verheerlijkt, sorry. Hij wordt verheerlijkt. Maar in die heerlijkheid delen wij dan vandaan mijn verspreking. Maar er staat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Door ons, via ons. En dan staat het toch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Dat levert je ook allemaal hitte op, namelijk verdrukking, strijd en dat soort dingen meer. Maar daarvoor word je van Gods wegen niet beloond, uiteraard. Hè? Het is alleen lijden om zijn naam. En dus weer vers 16, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijke God in deze delen. Dat wil zeggen, in dit aspect. Hoe zeg je zoiets, hè? Op deze manier, vooruit dan. God wordt er door verheerlijkt. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods, en in het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn, degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. Wij lijden misschien, maar zegt de apostel, het wordt veranderd in heerlijkheid. Het is tot heerlijkheid van God, en het is uiteraard tot heerlijkheid van ons vervolgens ook. En daarna lees ik ook 1 Petrus 5 vers 1, want het gaat nog steeds over hetzelfde, een paar versen verder. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Nou zegt hij toch gewoon dat hij al heerlijkheid ontvangen heeft. Ik ben deelachtig de heerlijkheid die in de toekomst uiteraard, die geopenbaard zal worden. En dat is, bedoel ik u voor te houden. Wij ontvangen nu reeds heerlijkheid. Wij delen nu reeds in de heerlijkheid van Christus. Is de bedoeling, met als gevolg dat als Christus in heerlijkheid verschijnt, hij verschijnt met de verheerlijkte gemeente als zodanig, zodat hij verheerlijkt wordt in, namelijk samen met de heiligen. En dan lees ik 2 Petrus 1 vers 3 in een lange zin. Waar staat gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Alles is ons al geschonken dus. Door de kennis en daarmee gemeenschap desgenen die ons geroepen heeft tot zijn, maar dat staat er niet bij hoor, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Dat is onze roeping. En die heerlijkheid bereiken wij via deugd. En wat die deugd is, nou ja, dat staat in de volgende verse. Namelijk, vers 5. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde. Jegens allen staat er dan, want zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Vers 11, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Precies, want daar gaat het over dat de gelovigen zouden ontvangen, wat Paulus ergens noemt, zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Of gewoon een verloon zou men ontvangen. Dat zijn woorden van Johannes in de tweede Johannesbrief. En dan helemaal tot slot lees ik met u 1 Petrus 5 vers 10. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig zullen geleden hebben, een weinig tijds, zeggen de vertalers vooraf, dat is waarschijnlijk correct. Alleen hebben ze een schriftplaatsen laten liggen waar ze dat ook hadden moeten invullen, dan hebben ze dat niet gedaan. Zo gaat dat dan soms, hè? Voor korte tijd. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde God volmaken, bevestigen en versterken en funderen jullie de hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En korter kun je het ook wel niet zeggen, denk ik, hè? God die ons door zijn genade uiteraard geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in, samen met, Christus Jezus. En dan staat er in de tussenzin, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Nou, dat hebben we al een paar keer gelezen in Romeinen 8, 2 Korinthe 4 en 1 Petrus 4 trouwens ook. Dat wil zeggen dat lijden op zich moet ons brengen bij die heerlijkheid. Dat moet ons veranderen. Als ons niks overkomt in het leven, veranderen we ook niet. Daar leren we ook niet van enzovoorts. Dat de mens iets kan leren onderweg, zodanig dat het inderdaad inwendig verandert, is in hoge mate het gevolg van wat hem in het leven allemaal wedervaart. Wat hij alvarend tegenkomt, denk ik dan altijd. Hè? Wat hem wedervaart, wat hem overkomt, vooruit dan maar weer. Maar het leert ons te vertrouwen niet op de vergankelijke dingen, op de zienlijke dingen. Het leert ons te vertrouwen op de Heer. Daar gaat het ook over. Over zijn werk in ons ter voorbereiding van de openbaring van de gemeente. Want hoe belangrijk het werk ook mogen zijn en de goede werken ook mogen zijn waarin wij nu zouden wandelen, ze zijn niet doel op zich. Ze zijn een middel Dat wil zeggen, ze komen voort uit wedergeboorte. Je kunt dus zeggen, wedergeboorte leidt tot dat doel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken waarin wij zouden wandelen. Maar het is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel, ook in Efeze wordt dat eerder gezegd, het uiteindelijke doel is onze zoonstelling. En in de kracht Gods, een kracht die voortkomt uit die rijkdom van Gods genade, door die kracht is dat ook inderdaad mogelijk. Dat wil zeggen, hij zal dat op zijn wijze in ons bewerkstelligen. En hoewel het onderwerp is van alle prediking, moet ik meteen bijzeggen dat we er ons tegelijkertijd ook niet al te veel zorgen over zouden moeten maken. Want hij zou zijn werk doen. En wat zijn motieven daarbij zijn, ja, precies, dat weten wij niet. Maar wat wij wel weten is waar het toe leidt. Wat de eindbestemming is, hè. Of zoals ze zei, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ik weet nog nooit van wie die uitdrukking is. Sommigen zeggen van Corrie ten Boom. Ik ben van mening dat die afkomstig is van dominee C.J. Hoekendijk. Die is nog van iets oudere datum dan Corrie ten Boom. Maar goed, later zullen mensen zeggen dat ik dat wel eens gezegd heb. En zo is het natuurlijk ook. Hè. Maar het is wat de Bijbel leert. Geen kalme reis, maar een behouden aankomst. En daarna begint het eigenlijk pas. Heel deze oude wereld, ook ons leven hier, is er een van hoop, is er een van verwachting. Want waar het over gaat, is de openbaring van een nieuwe schepping in Christus. En dus de openbaring van Christus als eersteling van die nieuwe schepping en daarna de openbaring van de gemeente van eerstelingen samen met Christus als eerstelingen van de nieuwe schepping. En dat geeft ons inderdaad deze uitermate verheerlijkte positie. Daarheen zijn we onderweg en eigenlijk moeten wij, nou ik zeg het veel te zwak, wij zouden ons dat alle dagen, elk moment van ons leven, zouden we ons dat bewust zijn. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor die uitnemende rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons inderdaad op grond en door die genade getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze eeuw, uit de duistere wereld, en ons geplaatst hebt in het licht waarin wij zouden wandelen, opdat we in dat licht ook veranderd zouden worden naar de inwendige mens. Dat we den beelde uw zoons gelijkvormig zouden worden en deel zouden hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus zelf. Dat zijn dingen die we ons niet kunnen voorstellen, maar die u ons hebt geopenbaard in uw woord. Die wij mogen geloven en aanvaarden en waaruit wij ook dagelijks mogen leven. Vertrouwend op dat goede werk dat u in ons begonnen hebt. En dat u zou voleindigen tot die dag, tot de dag van Christus. En daarom vertrouwen we onszelf aan u toe. Zeker nadat wij zoveel schriftplaatsen gelezen hebben die ons spreken over onze betrokkenheid in de toekomst bij de openbaring van uw koninkrijk en heerlijkheid in deze vooralsnog duistere wereld. Wij vertrouwen ons aan u toe, opdat wij mogen leven uit uw kracht en daarmee uit uw genade, opdat wij veranderd mogen worden naar de inwendige mens en waardig geacht zullen worden die heerlijkheid die u beloofd hebt. Wij vragen u dan, wees u ons nabij. U hebt het beloofd in uw woord. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, nu en voor altijd, om Christus wil. Amen.